bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbeep, mijn naam is Marcel Heijman.
En mijn naam is Cindy Wolf.
En vanavond hebben we een bijzondere gast die ons gaat helpen met relativeren. Relativeren is altijd heel belangrijk. Daar waar wij in Nederland soms kissebissen over de Pride, dat deze misschien wel te commercieel is, of te groot, of te dit, of te dat, gaat hij ons zometeen een plaatje schilderen van een Pride die hele andere dingen teweeg brengt. Hij heeft namelijk gepoogd. Hij is er geweest, maar de poging om de Pride in Tbilisi doorgang te laten vinden in Georgië, daar is hij getuige van geweest en daar gaat hij zometeen uitgebreid verslag van doen. Maar voordat jullie daarna gaan luisteren, gaan we eerst luisteren naar de eerste muzikale keuze. En dat is Standing in the Way of Control van Gossip.
Gelegd hebben. Op nummer 5.
Schokkend nieuws. meestal beschouwd als de meest ruimdenkende groep, toonde 18 tot 34-jarigen een duidelijke afname in het comfortniveau rond LHBT-plus mensen in verschillende situaties. Zo blijkt uit een
Glaad-enquête.
De Acceleration Acceptance Index ontdekte dat 36% van de jonge Amerikanen zich erg of enigszins ongemakkelijk zouden voelen als een familielid zou behoren tot de LHBT-plus-gemeenschap, vergeleken met 29% in het rapport van 2018. Ook zijn 39% zich ongemakkelijk te voelen als hun kind LHBT-plus geschiedenisles zou krijgen op school, vergeleken met 30% vorig jaar. Deze cijfers worden wellicht veroorzaakt door de retoriek in het Trump-tijdperk en de nieuwheid van bepaalde labels.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Pride Walk in Amsterdam. Op 27 juli loopt de Pride Walk weer door de straten van Amsterdam. Het thema van de Pride Amsterdam is dit jaar Remember the Past, Create the Future, zoals we de meesten al wel zullen weten. Dat thema wil de organisatie van de Pride Walk weergeven door 75 grote borden mee te laten dragen waarop mijlpalen en helden uit het verleden en doelen voor de toekomst vermeld worden. De organisatie roept mensen op mijlpalen, helden en doelen aan te dragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de Facebookpagina van COC Nederland.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws.
Een website haalt bakken met geld op voor homofobe rugbier. De Australische rugbier in Israël, Izzy Folau, is geschorst vanwege homofobe uitspraken. Maar in plaats van dat hij wordt beboet door dit zelf te moeten betalen, is er al meer dan €600.000 opgehaald om zijn juridische kosten te betalen. Dit geld is opgehaald zodat hij in beroep kan gaan tegen zijn ontslag. Dit is niet de eerste keer dat Folau homofobe en discriminerende uitspraken deed. Hopelijk krijgt hij niet genoeg bij elkaar om tegen zijn ontslag in beroep te gaan.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Vrolijk nieuws?
Nou, laten we gewoon hoopvol nieuws doen.
Ja, dat denk ik ook. Hoopvol nieuws voor de transgenderzorg. Deze week werden een aantal moties ingediend door de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en de SP ten aanzien van transgenderzorg. Deze moties werden ingediend op basis van het rapport van de kwartiermaker. 4 van de 5 moties zijn aangenomen. Dit betekent dat transgenderpersonen in de toekomst endocrinologische zorg kunnen krijgen bij algemene ziekenhuizen en niet alleen bij specialistische, zoals het VU Medisch Centrum. Ook zullen transgender jongeren nu vroegtijdig medische zorg kunnen krijgen en zal de Tweede Kamer op de hoogte worden gehouden van de wachtlijsten. Ten slotte is afgesproken dat er een nieuw onderzoek gedaan zal worden naar hoe transgenderzorg in de toekomst kan voldoen aan de vraag die er is.
En op nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Ja, Roze Zaterdag 2019 viert de liefde. Venlo en Krefeld kleuren knalroze op 29 juni 2019. Want samen organiseren de twee steden de meest grenzeloze Roze Zaterdag ooit. Een dag waarop in Nederland en Duitsland vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd worden. Gedurende het hele weekend, startend op vrijdagmiddag, zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. En het hoogtepunt van het weekend is de traditionele regenboogparade op zaterdagmiddag. Nou, laten we het nieuws even bezinken en dat doen we terwijl we luisteren naar het tweede muzikale nummer. En dat is Bronski Beat. Oh mijn god, ik word gewoon teruggetorpedeerd in de tijd. Bronski Beat met Small Town Boy.
Thank you.
Nou, lieve luisterbeep, daar zijn we weer terug, hoor. En eigenlijk, om jullie te laten zien dat ook wij heel actueel kunnen zijn, willen wij nog even het laatste nieuws aan jullie doorgeven. En jullie ook laten zien hoe treurig nieuws toch nog uiteindelijk goed nieuws kan worden. Het is namelijk zo dat Issy Folou, de homofobe rugbyspeler, zijn geld niet opgehaald krijgt omdat het crowdfund-platform GoFundMe de hele toestand heeft afgeblazen, omdat hij namelijk homofobe uitspraken had gedaan. Zoiets heet een koekje van eigen deeg. Over koekjes van eigen deeg gesproken. Hier zit een koekje van eigen deeg. Wij kennen hem, omdat hij van eigen deeg is. Maar jullie misschien nog niet. En als jullie nieuw zijn en een maand geleden niet geluisterd hebben, toen hij er ook al te gast was, dan weten jullie waarschijnlijk niet wie die is. Dus ik ga even aan hem vragen. Lieve, lieve gast. Wie ben je en waar kom je toch vandaan?
Ik ben Hans Verhoeven en ik kom uit Amsterdam.
Zie je wel, ik wist het wel. Hans, ik vind dat je er ontzettend goed uitziet. Na al die spanningen en toestanden die jij allemaal hebt mee moeten maken in Tbilisi.
Zijn blij dat je heel hard terug bent gekomen, ja. Überhaupt.
Ja, dat ben ik ook.
Ja. Sowieso, waar begon het? Hoe ben jij daar terechtgekomen? Ben je uitgenodigd? Was het een initiatief van jezelf?
Nou, hoe begint zoiets? Ik ben al een aantal jaren bezig met het ondersteunen van prides in gebieden waar een pride niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Heb daar dus ook inmiddels al behoorlijk wat contacten opgebouwd in verschillende landen. Ben in de afgelopen jaren ook op een aantal plekken geweest. In Kiev, in Belgrado, in Pristina. Ik ga in augustus naar Odessa. En vanuit die contacten kwam op een gegeven moment de vraag of ik ook naar Tbilisi wilde komen in Georgië. Omdat daar nogal wat problemen waren met het organiseren van de Pride. En er is een beetje een soort van opschaalmodel. Eerst proberen de organisatoren ter plaatse om de boel voor elkaar te krijgen. Als dat niet lukt, omdat bijvoorbeeld de overheid...
Voor de duidelijkheid, dit was de eerste Pride die
dit was de eerste Pride die ze daar zouden gaan organiseren, dat klopt. En wat je ziet is dat een eerste Pride altijd heel veel verzet teweeg brengt, omdat de tegenkrachten inmiddels al weten dat als er één keer een Pride is georganiseerd, dat de tweede veel minder makkelijk tegen te houden is. Dus eerst gaan de lokale mensen aan de slag om te kijken of het ze lukt om zo'n Pride te organiseren. Als die daarin vastlopen, dan wordt de lokale internationale gemeenschap gemobiliseerd. Dat zijn de ambassadeurs van vooral Europese landen, maar ook bijvoorbeeld Amerika en Canada laten zich daar altijd in horen. En als een soort van laatste redmiddel, als die het ook niet voor elkaar krijgen, is dat we internationale druk gaan proberen te mobiliseren vanuit Europees parlement, regeringen. Ik heb in dit geval bijvoorbeeld ook een brief van Femke Halsema weten te regelen voor haar ambtsgenoot in Tbilisi. Kamervragen zijn er gesteld door D66. Europees parlement zijn brieven geschreven. We kondigen aan dat we daar met een aantal internationale activisten ook mee gaan lopen. Om zo de overheid nog meer druk aan de schenen te leggen. Te hopen dat die zich dan wat verantwoordelijker voelen en denken van, nou ja, als er een paar buitenlanders meelopen, is toch een beetje slordig als die elkaar gejenst worden. Dus laten we maar wat beveiliging extra gaan regelen. En de beveiliging die dan voor ons geregeld zou kunnen worden, die is dan ook gelijk voor de mensen die daar lokaal wonen en meelopen. Dus dat is een beetje het idee. Nou ja, dat proces is ook in Georgië doorlopen, in Tbilisi. De lokale organisatoren liepen volledig vast. De overheid was volstrekt weigerachtig om ook maar enige vorm van garanties te geven dat er politie aanwezig zou zijn. En op een gegeven moment liepen de ambassadeurs ook tegen een muur op. Maar ook de internationale druk bleek niet zo heel erg veel uit te halen. Tot het laatste moment bleef de overheid weigerachtig.
kun je ook misschien uitleggen waar dan de meeste weerstand vandaan komt?
Die weerstand die komt vooral tot stand omdat politici in dat soort landen over het algemeen zich drukker maken over een herverkiezing dan over het internationaal aanzien van hun land of mogelijke toetreding tot de EU of dat soort zaken. En die herverkiezing die is voor een belangrijk deel afhankelijk van toch ook wel de orthodoxe kerk die daar een grote rol speelt in het land. Die kerk die zit natuurlijk zwaar in de traditionele familiewaarden. En zorgt ervoor dat ze de invloed heeft op de politiek om die traditionele familiewaarden te behouden. En daar past geen Pride in.
En die herverkiezingen, was dat dan in de buurt qua tijd, zeg maar?
Ja, er zijn volgend jaar verkiezingen.
Oké.
Ja. En dat hangt nu al vol met verkiezingsposters. Een beetje voorbarig, want ondertussen is er een halve revolutie geweest. Dus er is wel het een en ander veranderd ook weer in de afgelopen dagen wat dat betreft. Maar ja, die verkiezingen die zitten er dus zeer nabij aan te komen. En die lokale kandidaten die weten natuurlijk drommels goed dat wanneer ze de steun van de kerk niet hebben, ze het ook niet gaan redden om verkozen te worden.
Ja.
Daarnaast zijn er groepen die vooral worden aangestuurd vanuit of ultra-rechts Amerika. Sorry, of vanuit Rusland, die ook heel erg op dat family, traditional family values hameren. En ook die weten zich, roeren zich en laten van zich horen.
En nou heb je natuurlijk, volgens mij ben jij de afgelopen 5 jaar al op bezoek geweest bij voorgenoemde landen. Ja. Je bent, als je dat nou vergelijkt met de eerdere ervaringen, hoe schaal je dit dan in? Is dit een middelmootje? Of?
Nee, dit was wel een. Dit was ook voor mij wel, ondanks dat ik dan al 4 keer dit soort van situaties eerder heb meegemaakt, was dit toch wel er eentje waar ook ik met enige zorg naar keek. Enerzijds omdat die overheid zich echt totaal niet liet sturen door wat voor druk dan ook. Anderzijds omdat het georganiseerde verzet wat ik daar heb ervaren vele malen sterker was dan in andere landen. Ik bedoel, natuurlijk in Kiev hebben we te midden van 6.500 politieagenten, militairen met ongeveer 500 mensen de Pride Walk of de Pride March daar gelopen. Overigens, afgelopen zondag liepen er 8.000 mensen in Kiev. Dus het gaat goed daar. En ook met beduidend minder politie. En er waren ook veel minder geweldsincidenten. Maar in 2015 zijn daar nog iets van 100 mensen het ziekenhuis ingeslagen. Waarvan een groot aantal, of een flinke aantal ernstig gewonden. Een jongen zelfs zijn rug gebroken heeft. Die zit in een rolstoel. Dus ook zij komen van ver. Wat je in Georgië ziet, of wat ik daar heb gezien, is een mobilisering door ultra-rechts, al dagen voor de Pride. Er is daar een rijke zakenman, meneer Verzatse, die een verklaring uitgaf en opriep om een volksmilitie, een volksleger te starten tegen de Pride. Die dat niet bij die verklaring alleen liet, maar op donderdagavond een bijeenkomst organiseerde. Een zogenaamde echte mannenbijeenkomst in het Vera Park. Waar de eerste milities door geestelijken werden ingezegend met wijwater. En waar ook geweldsincidenten uit zijn voortgekomen. Er zijn toeristen aangevallen de volgende dag die zich niet mannelijk genoeg gekleed hadden, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn toch wel dingen die ik in andere landen niet heb meegemaakt. En dat andere incident was donderdagavond. Is een enorme opstoot bij een appartementencomplex. Waar iemand gordijnen had hangen die leken op een regenboogvlag. En er werd dus geëist dat die man zijn gordijnen weg moest halen. Met dus gewoon de dreiging en geweld. Nou, dat is een beetje de sfeer van de stad op het moment dat je daags voor die Pride bent.
Maar dat tekent natuurlijk ook de situatie van de regenboogcommunity daar.
Absoluut.
Want ik neem aan dat jij met heel veel activisten al daar gesproken hebt. Hoe is het leven voor hun, normaal gesproken?
Nou, treffend was het verhaal van een jongen die me vertelde dat hij en met hem vele andere activisten die ook nog wel eens de publiciteit zoeken, dat hij ongeveer één keer in het half jaar moet verhuizen. Omdat dan de omgeving weet wie die is en vooral wat die is. En dan het leven niet meer zo leuk is waar die dan woont. Dus dan verhuist hij naar een ander deel van de stad. Het kantoor van, of kantoor, ze hadden een appartementje ergens gehuurd. Dat adres was niet bekend. De eerste keer dat ik erheen ging, kreeg ik dat niet toegestuurd per app of zoiets dergelijks. Maar moest ik me ergens melden en werd ik opgepikt en erheen gebracht. Ondanks die geheimhouding is het kantoortje toch op een gegeven moment donderdagmiddag overvallen. Daar zijn gelukkig geen gewonden bij gevallen. Maar het geeft wel aan wat de sfeer in het land op dat moment is. En het is niet zo dat dat kenmerkend is voor 365 dagen in het jaar. Maar het is wel zo dat de sfeer in zijn algemeenheid er dermate slecht is. Dat het zo een week, twee weken voor de Pride tot dit soort van dingen kan escaleren. Maar in zijn algemeenheid openlijk homoseksueel zijn, dat is er niet bij. Dat kun je echt vergeten.
Jij bent daar natuurlijk nu geweest. Je bent ook altijd heel actief hier. Je bent een van de mede-organisatoren van de Pride Walk. Hoe is het contrast? Wat ik net al zei, relativeren. Omdat ik vond dat je net namelijk iets heel interessants zei over de unity in onze community. Het lijkt me een gedicht. Waarom die eigenlijk zo belangrijk is. Want jij komt dus op plekken waar dit soort dingen zich plaatsvinden. Maar jij ziet gewoon een ontwikkeling die wereldwijd gaande is.
Ja, die zie ik niet alleen. Die heb ik nog maar eens bevestigd gekregen van Remy Bonny. Een student aan de universiteit in, ik meen in Leuven. Het kan ook Brussel zijn. Die doet onderzoek naar wat je noemt soft power vanuit Rusland en Amerika. Op soft power beïnvloeding van de discussie die hier in West-Europa plaatsvindt. Op het gebied van familiewaardes, abortus. Nou ja, al die dingen waar links en rechts regelmatig met elkaar over in de haren springen. En hij heeft onderzoek gedaan specifiek in Hongarije. Waar die relaties ziet tussen Kremlin en alt-right uit Amerika overigens. Die gaan daar hand in hand. Die met elkaar lokale organisaties financieren. Die anti-abortus demonstraties organiseren. Die anti-LBTI demonstraties organiseren. Die op allerlei mogelijke manieren proberen om de politiek te beïnvloeden. En ervoor te zorgen dat die traditionele familiewaardes, zoals zij die graag zien, dat die maatgevend blijven in de maatschappij. Er is een paar weken geleden is er een conferentie geweest in Italië. Die is georganiseerd vanuit een stichting die gelieerd is aan de Rooms-Katholieke Kerk. Daar waren vertegenwoordigers van de Trump-regering. Daar waren vertegenwoordigers vanuit het Kremlin. Maar daar waren ook die alt-right Breitbart-organisatie was daar vertegenwoordigd. Daar gaat ongelooflijk veel geld in om. Daar wordt ontzettend veel druk uitgeoefend. Er waren vertegenwoordigers van politieke partijen uit Hongarije, uit Polen, Italië. Die nieuwe man in Italië, ik ben zijn naam even kwijt. Die heeft daar als gastspreker, als hoofdspreker, heeft hij het congres toegesproken. Dus de rechtse krachten zijn zich ongelooflijk aan het mobiliseren om datgene wat wij in de afgelopen 50 jaar met elkaar hebben bereikt weer af te breken. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat we met elkaar over de verschillen heen stappen die we hier op de millimeter met elkaar hebben. En ons bewust zijn dat er een veel groter gevaar schuilt. En dat we ons ook bewust ervan moeten zijn dat er waarschijnlijk mensen zijn die proberen juist die verschillen heel erg uit te meten. Te zorgen dat wij lekker druk zijn met elkaar en met ruzie maken met elkaar. Zodat we niet zien wat er buiten ons om allemaal gebeurt. En dat zie je dan dus ook in Amerika. In Georgië. We hebben daar bijvoorbeeld een petitie aangeboden. Die is georganiseerd was die door All Out. De platform dat heel veel mensenrechten petities organiseert. De reactie vanuit de rechtse kringen was ook onmiddellijk. Die hebben twee tegen petities georganiseerd. Eentje vanuit Amerika en die richtte zich tot Trump. En daarin stond de oproep om de ambassadeur in Georgië, de Amerikaanse ambassadeur in Georgië, terug te roepen. Omdat hij het in zijn hoofd had gehaald om als bemiddelaar tussen de regenboogcommunity en de regering op te treden. En die man die zei steeds, dat doe ik niet omdat ik het onverkort, want ik begrijp natuurlijk ook wel dat hij Trump achter zich heeft. Dat doe ik niet omdat ik onverkort achter die eisen sta die de regenboogcommunity heeft. Maar omdat ik vind dat mensen gebruik moeten kunnen maken van het recht van demonstratie en de vrijheid van meningsuiting zoals die in de grondwet van Georgië staat. Dat is waarom die Amerikaanse ambassadeur zich ermee bemoeide. Een tweede petitie die werd opgezet is vanuit een Russische Traditional Family Values organisatie opgezet. En die richtte zich rechtstreeks tot de regering met het verzoek om vooral toch de Pride te verbieden. In no time hadden beide petities 10.000 handtekeningen. En was er ook een fundraising aangekoppeld waar ook tienduizenden dollars in no time binnengehaald waren. Dus er zijn onze tegenpartij is blijkbaar veel beter in staat om grote getallen, grote aantallen mensen op de been te brengen dan wij dan zijn. En daar moeten we ons goed bewust van zijn. Dat een gevaar is.
Horen jullie dat? Luister, babe, je moet je goed bewust zijn. Ja. En terwijl wij ons bewust proberen te zijn, terwijl wij gaan we lekker naar een volgend muziekje luisteren. En ja, het is allemaal best heftig, maar dit is de realiteit in de rest van de wereld. En daar moet je ook oog voor hebben. En daardoor ziet je eigen realiteit er soms ineens een stuk zonniger uit. Daar gingen we naar luisteren naar Annie Di Franco met Every Corner.
Has brought you the edges of your life, and now you are looking over, and all we can say is it's gonna be alright. And I am looking forward to looking back on these days, and on every corner someone holds a sign that says I am homeless, I am hungry. Ticking off statistics in their spare time. Tell me which is the crime. And may you never test positive. Pregnancy, HIV, may you never be the receptacle of blame. May you never be the scapegoat for a whole world full of shame. May you never be fighting for your life and at the same time have to fight for your name.
too few who open both eyes. We sit back in our easy chairs and try to sympathize, whether from the point of a needle or the edge of our beds. We too, like too many others, could be dead, and our actions will define us before a single definition can be said. Yeah, so what if God is testing us? What if that's true? What are you going to do? What is the answer to you? Brought you the edges of your life, and now you are looking over, and all we can say is it's gonna be alright. And I am looking forward to looking back on these days when on every corner someone holds a sign.
Ja, hallo, daar zijn we weer hoor, lieve luisterbeep. Ik zeg revolutie. Wat zeg jij dan, Hans?
Ja, die was er. Donderdagochtend waren er een aantal Russische politici uitgenodigd in het parlement. Die daar de opening van de parlementaire zitting hebben gedaan. Dus het is allemaal anders Georgisch, dus ik heb het allemaal niet precies verstaan. Maar in ieder geval het feit dat daar dus Russen, Russisch sprekend, een opening deden van iets vanuit de stoel van de voorzitter van het parlement. En dan moet je weten dat Georgië in oorlog is. Of zijn officieel in staat van oorlog, die twee landen. Er zijn twee bezette gebieden, Abhazie en nog eentje, die Rusland bezet houdt. En waar een gedemilitariseerde zone omheen is. En waar gewoon twee legers tegen
elkaar staan. Ja, want het is een beetje niet zo bekend als de Krim. Maar het is een beetje de Krim-situatie.
Ja, precies dezelfde situatie. Ja. Klopt. En je kunt je voorstellen dat als er dus twee Russische parlementariërs, of een aantal Russische parlementariërs daar in het parlement plotseling zo'n prominente rol toebedeeld krijgen, dat er mensen zijn die daartegen in verzet komen. Dat was inderdaad donderdagmiddag. In no time was daar een demonstratie op de been. Wat dan weer bijzonder is, is dat daar ook in no time een heel podium staat en een geluidsinstallatie en podia voor de pers. Dat je denkt, waar komt het allemaal vandaan? Het is toch allemaal spontaan georganiseerd? En dus ook op een gegeven moment, eind van de middag, de bestorming van het parlement. Mensen probeerden binnen te komen, hele gevechten. Er zijn meer dan 100 mensen met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen. 3 hebben er een oog verloren. Dus het is er echt nogal heftig aan toegegaan, kun je stellen. Dus dat was plotseling een verandering van een toch al heel ingewikkelde situatie voor de organisatoren van de Pride. Die maakte dat het er allemaal niet makkelijker op werd.
Dat er ook toe geleid dat het uiteindelijk is uitgesteld?
Ja, absoluut. Er waren een aantal dingen die daarin een rol speelden. In de eerste plaats kregen we op een gegeven moment signaal vanuit de ambassadeurs dat de minister van Binnenlandse Zaken waarschijnlijk opgeofferd zou worden door de regering. Om zijn aftreden was geroepen tijdens die demonstraties. En de minister van Binnenlandse Zaken gaat daarover de politie. En dat zou betekenen dat de Pride-organisatie niet alleen geen gesprekspartner meer zou hebben, maar er ook op dat moment politiek gezien niemand verantwoordelijk zou zijn voor het optreden van de politie.
Ja.
Wat een zeker gevaar met zich meebrengt. Want ja, die politie is daar een beetje anders dan hier. Zoals ik zei, die demonstratie donderdagavond zijn er gewoon 100 mensen neergeschoten. Dus dat was een ding wat op een gegeven moment speelde. Een ander punt was dat er een melding werd gemaakt van een grootse demonstratie op zaterdag tegelijkertijd met de Pride. Er zouden 100.000 mensen komen. Die zouden met bussen aangevoerd worden vanuit de rest van het land. Dat zijn dan niet de meest progressieve mensen die je kunt voorstellen als ze van het platteland af de stad in worden gevoerd. En dus dat waren allemaal dingen die op een gegeven moment maakten dat vrijdagmiddag de organisatoren van de Pride-organisatie besloten om de Pride uit te stellen. Er waren al sinds 2 weken onderhandelingen met de overheid over het afblazen van de Pride ten gunste van een drietal maatregelen die de overheid zou willen nemen. 1 was dat er wetgeving voor transgenders zou komen. 2 dat er iemand aangesteld zou worden die de hoofd zou gaan vormen van een bureautje wat zich bezig ging houden met beleid voor LHBTI's. En 3 dat er een overal LHBTI-beleid zou komen. Nou is natuurlijk de vraag, in hoeverre kun je de Pride als handelwaar gebruiken? Enerzijds kun je zeggen, nou, dat is fantastisch. Organiseer je geen Pride, heb je toch wat je bereiken wil. Maar in Georgië is het niet ongebruikelijk dat als er een nieuwe minister wordt benoemd of een nieuwe regering aantreedt, dat die eerst even schoon schip maken met alle wetgeving die een vorige regering of een vorige minister heeft doorgevoerd. Die wordt gewoon van tafel geschoven, de vuilnisbak ingekiept. Dus met het hele zicht op mogelijk aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken en misschien zelfs van de hele regering, zou er een situatie kunnen ontstaan dat je straks en geen Pride en geen deal hebt. Daarnaast, de regering wilde dat die deal geheim zou blijven. Nou is Pride een instrument van zichtbaarheid.
Ja.
En op het moment dat je dus zo'n deal gaat sluiten, ga je dus, en die moest dus geheim blijven, dan heb je dus nul zichtbaarheid. Ja, wat heb je nou aan fantastisch beleid als je, weet je, mooi hoor, transgender beleid, maar als je je buiten kenbaar maakt als transgender, word je gelijk in elkaar gemapt. Dus die zichtbaarheid, die was zo belangrijk. Ja. Dus een van de eisen was ook, die deal, als die er komt, moet die openbaar zijn.
Maar dat is toch überhaupt helemaal niet mogelijk om zoiets in het niet openbaar te doen? Want het is beleid, dus het zou toch ergens gepubliceerd misschien moeten worden. En je moet het ook uitvoeren. Daar wordt beleid meestal voor gemaakt, lijkt me.
Nou, dat is in Georgië dus heel anders.
Ja. Ik kan wel horen dat jij uit een echte democratie komt.
Ja, precies. Net zo goed als, nou ja, wat ik zeg, dat als er een nieuwe regering aantreedt, er gewoon een heleboel dingen per decreet afgeschaft worden die een eerdere regering heeft gedaan. Nou ja, in dat krachtenveld van allerlei besprekingen en discussies, waar we vanuit de internationale activisten vooral betrokken waren, door ook bijvoorbeeld met internationale regenboogorganisaties te overleggen van wat vinden wij daar internationaal van? En dan staat voorop natuurlijk de mensen daar besluiten. Hè. Zij beslissen wat ze doen. Als zij die deal aan willen gaan, weet je, dat is hun ding. Maar ze vragen ons om hulp en steun. En dat betekent dat we ze ook onze mening geven. Maar wat ze daarmee doen, moeten ze helemaal zelf weten. En dat bleek vrij duidelijk, maar dat was ook voor de lokale organisatoren ook geen enkel punt van discussie, dat inderdaad dat geheim houden van die deal, dat gewoon absoluut niet kon.
Nee.
Dus wat nu gedaan is dat vrijdagmiddag is er een verklaring uitgegeven waarin is uitgelegd waarom de Pride is uitgesteld. Namelijk vanwege de veiligheid die niet gegarandeerd kan worden. Die was al, stond al ter discussie omdat de regering weigerachtig was om politie te leveren. Die werd nog eens een keer ingewikkelder omdat er 100.000 mensen aangevoerd zouden worden vanuit berggebieden waar ze waarschijnlijk niet eens tv hebben. Dus mensen die met homoseksualiteit al helemaal niet zoveel op hebben. En daarnaast hebben ze in die verklaring die 3 punten die met de regering zijn besproken. En daar hebben ze nog een 4e punt aan toegevoegd. Als een soort van eisen neergelegd. Van nou ja, en als we straks met die Pride de straat op gaan, zijn dit onze eisen.
Maar ze willen nog wel een nieuwe poging doen om een Pride Walk daar te organiseren. Want,
absoluut.
Die 3 punten die worden wel ingewilligd. Nou ja, ingewikkeld. Dat kan je dus niet zeggen, maar hebben ze daar nog iets over gezegd?
Nee, daar is geen idee over. Inmiddels is de minister van Binnenlandse Zaken inderdaad de laan uitgestuurd. Dus de Pride-organisatie heeft op dit moment geen gesprekspartner.
Nee.
Toen je daar was, heb je toen, ik weet dat dat eigenlijk gewoonte is, zo'n beetje. Voor de Pride, dan heeft of allerlei organisaties of de gemeente zelf, die nodigt een activiste uit, zodat ze ook aanwezig kunnen zijn tijdens de Pride. Heb jij daar niet een paar uitnodigingen achtergelaten om te laten zien aan de mensen, hoe wij dat hier vieren?
Nou, dat is ingewikkeld. Wij kunnen als... dat zou ik alleen kunnen doen als Pride-organisatie. En die bevoegdheid heb ik enerzijds niet. Anderzijds, wij kunnen maar niet zomaar mensen uitnodigen. Want daarvoor moet je dan ook allerlei verantwoordelijkheden treffen. Er is nog niet volledig visavrij reizen tussen Georgië en Nederland. Dus op het moment dat mensen een visum aan moeten vragen, als dat moet, dat moet niet in alle gevallen, dan wordt het een hele ingewikkelde toestand. Natuurlijk heb ik tegen mensen gezegd, als jullie naar Amsterdam komen, zijn jullie van harte welkom. En mijn huis staat open, kom maar slapen. Maar ze echt ook uitnodigen van, dat ga ik voor jullie regelen, dat ligt gewoon niet in onze macht.
Oké. Want kijk, we zitten nu natuurlijk uitgebreid over jouw avontuur in Tbilisi te praten. Maar er staat natuurlijk voor jou alweer een nieuw avontuur te wachten. Want jij moet nog eventjes in een paar weken die Pride Walk georganiseerd krijgen.
Ja, nou, dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen.
Nee.
Dus dat maakt het alweer een stukje makkelijker. Ja, we hebben inmiddels...
Maar neem je deze ervaring daarin ook mee?
Oh, of? Absoluut. Ja? Ja. Kijk eens, de boodschap die ik met Pride al meerdere jaren uitdraag, als ik zogenaamde power speeches hou, hè, op de grote podia, leggen we even voor 2 minuten de muziek stil en helpen de mensen even herinneren waarom we daar ook alweer staan. En de boodschap is, niet alleen Pride is ooit begonnen als een gevecht, maar is dat in meer dan 100 landen nog steeds.
Ja.
En het feit dat wij hier met elkaar kunnen vieren, dat we in de vrijheid kunnen vieren, dat we onze eigen identiteit kunnen beleven en mogen zijn wie we willen zijn, kunnen houden van wie we willen houden, dat komt ergens vandaan. Daar hebben mensen heel hard voor geknokt. Maar vandaag aan de dag zijn er nog steeds mensen die heel hard moeten knokken om een beetje die kant op te kunnen gaan en om een klein beetje van die vrijheid te kunnen genieten. Dus die boodschap die dragen we zeker uit tijdens de Pride Walk. Dat doen we bijvoorbeeld ook door 76 of waarschijnlijk dit jaar 72 vlaggen mee te dragen van landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat. De Equal Rights Coalition die meeloopt. Dat is een samenwerking van nu 37 landen die met elkaar zich inzetten om de wetgeving in die 72 landen aangepast te krijgen. En op die manier tonen we, jongens, mooi dat we hier dit allemaal hebben, maar denk er even aan dat er nog steeds heel veel landen zijn waar die nog lang niet zover gezondheid.
Maar dit is volgens mij ook een van de motivaties waarom de Pride Walk uiteindelijk is georganiseerd, toch? Om ons ook bewust te maken van het feit dat het niet alleen feest is, dat deze situatie nog steeds gaande is. Daarom. Want volgens mij...
Dat klopt. Nou, de originele initiatiefnemer van de Pride Walk, Daan Smelen, die heeft vooral ook die Pride Walk georganiseerd omdat ze voelde dat mensen weer de straat op wilden. Dat mensen hun mening wilden laten horen. Dat ze weer onderdeel van een protest wilden zijn. Omdat er nog zoveel te protesteren valt. En niet alleen voor of tegen zaken hier in Nederland, maar ook internationaal. En dat is een van de belangrijke redenen waarom ze die Pride Walk 6 jaar geleden is begonnen. Toen vanaf Mercatorplein naar het Homo-monument. En dan dit jaar van het Homo-monument. Dat doen we inmiddels sinds 3 jaar. Van het Homo-monument naar het Vondelpark.
Ja, en daar zit dan ook al 3 jaar zit daar altijd een dame verwachtingsvol op jou te wachten. En die zit er volgens mij nog steeds te wachten. En jij bent haar nog nooit komen opzoeken.
Ja. Maar dit jaar zal dat vast gebeuren.
Ja, ik voel verder geen druk,
maar...
Ik ben bang van niet.
Zoals elk jaar zeg ik ook dit jaar, ik doe mijn best. Maar ik heb het best wel druk op zo'n
dat
dag.
Dat weet ik ook heel goed. En wat daarom vind ik het ook heel belangrijk dat dit nog even gezegd gaat worden. Want jij hebt het al druk genoeg. En jij bent ook nog steeds op zoek naar een heleboel vrijwilligers.
Dat klopt.
Hoe gaan mensen die dat leuk vinden om te doen zich bij jou melden?
Door naar onze website te gaan. www.pridewalk.amsterdam. Daar kun je je opgeven voor een van de taken die we hebben. Dat is het dragen van een vlag of een bord. We gaan die 75 borden meedragen met helden, met mijlpalen en met doelen. Maar ook begeleiders nodig. We hebben mensen nodig die helpen in de gewone organisatie. Opbouwen van dingen, afbreken van dingen, noem maar op. Dat vind je allemaal terug op de website. Daar vind je ook de mogelijkheid om ons financieel te ondersteunen. Want de Pride Walk wordt met heel weinig geld voor elkaar gebokst. En we hebben soms meer ideeën dan dat we budget hebben. Dus het zou heel fijn zijn als we dat budget ook een beetje konden laten groeien. Dus daar hebben we een crowdfund paginaatje voor. Waarvan we hopen dat mensen daar ook gebruik van maken.
Heb je daar ook al een adres?
Ook dat is www.pridewalk.amsterdam.
En daar zit ook die crowdfund.
Daar zit ook de knop naar de crowdfundpagina.
Zeg, zoals dat altijd gaat als jij op bezoek bent.
De tijd is gevlogen.
Ineens is het weer voorbij, of bijna voorbij. Zijn er nog dingen die jij heel graag wil zeggen? Kijk, nou, jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Wij hebben natuurlijk geen idee over hoe dat nou precies allemaal is. Ik moet wel zeggen dat ik ook vind dat je moet gaan schrijven. Want ik heb echt genoten van je verslagen.
Dankjewel.
Het las weg als een thriller. En af en toe had ik ook echt zoiets van, oh, moeten we niet even bellen om te kijken of alles wel goed is met die arme man.
Nou ja, het was ook op sommige momenten best wel een beetje een thriller. Er zijn echt momenten geweest dat we, weet je, dat je op straat loopt en dat je door twee mensen gefilmd wordt constant. Dan hoop je maar dat het iemand van de overheid is. Maar dat kan dus ook van die verzatse aanhangers zijn. Want ja, die lokale activisten zijn natuurlijk bekend. Want die waren in de twee weken voor de Pride regelmatig op tv. Dus ja, nee, er zijn best wel situaties geweest dat ik een beetje zenuwachtig was. Overigens, het klinkt een beetje als een mineur. Hè? De Pride is uitgesteld. Maar wat heel positief is, is dat de Pride daar een 2,5 week de media heeft gedomineerd. Bijna elke avond, in elke talkshow en nieuwsbulletin was er wel iets naar aanleiding van de Pride. Niet altijd in positieve zin, maar dat werd dan toch gebracht op een manier waaruit een, nou, misschien hele lichte voorkeur richting ons klonk. Er is een hele stevige lokale organisatie tot stand gekomen. Mensen die echt vast van plan zijn om ervoor te zorgen dat er gewoon zo snel mogelijk weer een Pride wordt georganiseerd. En de internationale gemeenschap, de ambassadeurs daar, hebben die Pride-organisatie omarmd. En dat zijn drie dingen die ongelooflijk belangrijk zijn. En die we dus, zelfs zonder dat we die Pride March hebben gelopen, voor elkaar hebben gekregen.
Zichtbaarheid.
Precies.
En die heb je volop gekregen.
Ja.
Zeg, ouwe held, we bedanken je alweer voor je bezoek hier. We zijn heel vereerd dat je je verslag bij ons hebt willen doen.
Ja.
We zien elkaar zeker heel veel de aankomende tijd. Zo is het. En lieve luisterbabes, wij zijn er volgende week ook weer. Ik denk dat naar de Pride toe de meeste uitzendingen ook in teken van de Pride zullen staan. Wie we volgende week hebben, weet ik nog niet. Mijn arme collega, die zit nog helemaal onder de bultjes van de Huppel de Pup Rups. Ja, zij moet ook lijden.
Ja.
Jan Willem, hartelijk bedankt weer. Gooi die laatste erin. Wil je ook nou wat zeggen, Sins?
Ja, nou, tot de volgende keer weer.
En ik heb je. Medical song. And it concerns a disease whose classification, according to the International Classification of Diseases, is 302.0. I don't
call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Telegraph, People and Sunday Express. Molesters of children, corrupters of youth. It's there in the paper, it must be the truth. Try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Don't try to kid us that if you're discreet, you're perfectly safe as you walk down the street. You don't have to mince or make bitchy remarks to get beaten unconscious and left in the dark. I had a friend who was gentle and short. He was lonely one evening.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.